Een bij kan een druppel water opsporen in een zwembad.
Ja, 25 Olympische zwembaden zelfs.
Dat moest dan wel het best ruikende beestje ter wereld zijn.
Nou, in de details durf ik dat niet te zeggen natuurlijk. Maar het is door de evolutie heen, is een insect natuurlijk er helemaal op gefocust. Om op kilometers afstand dus een bloem te kunnen ruiken. En door de evolutie is die daar volledig op aangepast. Dat reukvermogen, zeg maar.
Wauw. Dat een bij dat kan.
Ja, bizar hè?
Trends, ontwikkelingen en uitvindingen in de Nederlandse foodsector. Vanuit de World Capital of Life Science is dit Innovatie in Food. Hier is Paul Sanders.
Welkom bij Innovatie in Food. De podcast die gaat over mooie en bijzondere vindingen en ontwikkelingen in de foodsector. We hebben weer een nieuwe aflevering en het is bovendien een hele bijzondere aflevering. Of ik moet eigenlijk zeggen een bijzondere aflevering. Want vandaag gaan we het hebben over insecten. Niet insecten om te eten, niet insecten om te bestrijden, maar juist hoe insecten onze bondgenoten kunnen zijn als het gaat bij het opsporen van plantenziektes. Ster van de show is de honingbij en Leon Schipper van Insect Sense komt daar ons alles over vertellen. Helaas moeten we deze week stellen zonder José van Greven, onze foodwatcher, want die is op vakantie. Maar wat we uiteraard wel hebben, zijn de vacatures in food van werving- en selectiebureau DUB. Welkom bij Innovatie in Food. Leon Schipper van Insect Sense, welkom in onze podcast. Ik wil graag eventjes beginnen bij het begin, namelijk bij jullie bedrijf. Insect Sense. Waar is dat begonnen? Hoe is dat ooit begonnen?
Ja, mijn compagnon, die woonde toen nog in Iran. En die was in de family business, in de mijnenbouw, marmer en dergelijke. En op een gegeven moment vanuit zijn mijnbouwachtergrond als studie, kwam eigenlijk in contacten met onderzoekers in Duitsland over bijen die mineralen mogelijk konden opsporen. En dat was natuurlijk interessant als je in de marble business
zit. Zeker, ja, ja.
Dus die is daar eigenlijk verder in gegaan. En toen is hij eigenlijk een beetje verliefd geworden op dit gehele onderwerp. Is hij gaan kijken naar mieren voor de voorspelling van aardbevingen. En uiteindelijk is hij ook in Kroatië terechtgekomen, waarbij hij bijen ging trainen om landmijnen te detecteren. En dan moet je het echt voor je zien, een bestuurbaar autootje, houtkastje eromheen met een paar van die bijen met een cameraatje erboven. En als er een landmijn is, dan wordt de tong uitgestoken en is er net.
Ja, want we gaan het zo meteen hebben over hoe het precies werkt, want het is bijna... dat maakt niet uit. Het is science fiction. Ik vind het zo ongelooflijk weergeloos interessant hoe dat werkt. Dat ga je maar zo meteen allemaal uitleggen. Zeker. Maar wanneer dacht hij dus van om insecten in te zetten als hulpmiddel, als compagnon, als collega?
Ja, natuurliefhebber dat hij, ik ook, dat we zijn, had hij zoiets van, kan ik hier niet meer mee? Dus hij is verschillende onderzoeken gedaan in Frankrijk, Zweden, et cetera. Uiteindelijk wilde hij naar een plek toe gaan dat zeer innovatief is. Nou, Nederland was op dat moment vierde land ter wereld qua innovatie. En in de Food AG is Wageningen nummer 1, dus dat is niet zo moeilijk. Dus hij is eigenlijk naar Wageningen toe gegaan, vlak voor 2019, vlak voor de coronapandemie. En via een gezamenlijke vriend zijn wij eigenlijk in contact gekomen.
En aan elkaar gekoppeld.
Aan elkaar gekoppeld. En ja, dan had je iemand daar uit Iran die zei van ja, die bijen die kunnen corona detecteren, maar ook mogelijk kanker en Alzheimer. Ja. En daar was ik persoonlijk heel erg door getriggerd.
Ja.
Maar ik ben ingenieur op het gebied van duurzame energietechnieken, dus ik zit helemaal niet...
Ja, je zit in een hele andere sector nu.
Precies, ja, ik weet natuurlijk wel dat je inderdaad wat er meerwaarde van bij je is, maar gewoon net zoals iedere mens, zeg maar. Dat verhaal, dat triggerde me zo erg. Dus we hadden zoiets van, nou, laten we dan inderdaad beginnen met in ieder geval de onderzoek en laten we gewoon een bedrijf eruit bouwen. En we zien wel dan waar het bij je schip strandt.
Ja, oké. Dan gaan we nu naar de honingbij, de ster van de show. Ik zei het eigenlijk net al eventjes. Het is wetenschap 2.0. Het is science fiction. Het is iets waar je dag en nacht, nou misschien niet dag en nacht, maar waar je veel mee bezig bent samen met je compagnons.
Ja, dag en nacht.
Ja. Laten we het stapje voor stapje doornemen. De belangrijkste vraag is natuurlijk, wat doet die bij precies?
Nou ja, het is eigenlijk vergelijken met een hond. Die kun je trainen, je geeft een snoepje. Een honingbij die kun je soortgelijk ook trainen, maar dan met suikerwater. En wat er eigenlijk gebeurt, je blaast hetgeen dat je wilt testen voor de neus, om het maar zo te zeggen. Maar het gaat om de antennes van de bij. Die blaas je voor de bij. En als er iets in zit, dan geef je suikerwater. En daarmee conditioneer je zo'n bij.
Ja, het is een beetje een Pavlov-reactie.
Pavlov-reactie. Ja. En vanuit als je kijkt naar een hond, daar doe je 5 tot 9 maanden. Soms langer, soms korter over. Een honingbij doe je 5 minuten over. Of iets langer, of een paar minuutjes langer.
Maar... wacht even. Het trainen van een honingbij duurt 5 minuten?
Ja, ongeveer.
Dat is ongelooflijk.
Ja.
Oké,
okay.
Dus de bij kunnen we zeggen is een goede leerling.
Dat is een hele goede.
Dat is een hele goede leerling. Oké, okay. dan zeg maar de hele praktische toepasbaarheid. Want je hebt die bij en ja. Dan? Die doe je in een doosje en daarmee ga je langs een plant? Of hoe werkt dat?
Nou ja, exact dat. Belangrijkste is dat je we hebben een tekort aan wilde bijen. Wij maken gebruik van honingbijen. Belangrijkste is
wat is het verschil voor mij als leek? Dus een honingbij en een wilde bij? Een bij is toch een bij?
Ja, maar er zijn heel veel verschillende bijen. Ik denk maar aan de hommel, ofwel de bumblebee.
Oh, dat hoort ook bij. Dat is ook een bij. Ja, oké. Okay. Ja. Ik dacht een hommel is een hommel. Maar nee, dus ja, oké.
Okay. Vanuit dat oogpunt. Als je wil voorkomen dat het zichzelf beschadigt, op wat voor manier dan ook. Je wil zelf ook niet gestoken worden natuurlijk. Laten we daar wel wezen. Je zet levende wezens in. Dus je moet er zorgvuldig mee omgaan. En je wil ze gewoon naar inzet ook gewoon weer de natuur in laten met een mooie beloning erbij. Ze zitten in een klein houdertje, zodat ze dus zichzelf niks kunnen aandoen. En op die manier worden ze getraind, worden ze ingezet waar nodig. En na een paar uurtjes worden ze ook gewoon weer vrijgelaten in de natuur.
Je hebt een plant,
ja.
Ergens in een kas,
ja.
En die is ziek.
Ja.
Hoe zet je die bij in om dat te detecteren?
Ja, wat nu het idee is, maar nogmaals, we zijn een start-up,
ja.
Dat je inderdaad met... een kastje, hè? Hoe het er ook even uitziet, doet er niet toe. Dat je rondgaat en uiteindelijk, dus als de detectie een hit is, dan weet je dus, in deze buurt moet ik zoeken. Dan ga je iets dichterbij. En de tong wordt nog steeds uitgestoken, want dat is het werkingsprincipe.
Ja, precies, want daar gaan we nu een beetje overheen. Maar je traint dus een bij om zijn tong uit te steken op het moment dat hij iets geroken heeft.
Ja, inderdaad. En dat is het leuke. Een honingbij of een bij heeft een vrij lange tong. Dus die kun je ook wel met blote oog zien. Maar als je dat iets meer zou willen automatiseren, dan doe je er een cameraatje boven of onder of een sensortje. En dan kan er gedetecteerd worden of er inderdaad een detectie hier plaatsvindt. Of dus die tong uitgestoken wordt.
Ja, wat kun je dan met het blote oog zien?
Makkelijk.
Oké.
Okay. Makkelijk.
Dus als een bij zijn tong uitsteekt, dan zie je dat gewoon?
Ja, dat is een vrij... Dus, ik vraag me niet om de afmetingen.
Nee, precies. Nee, maar goed, in het geval van bijen, size does matter dus
ja,
ook.
Ja, precies.
Oké. En kun je dan... Want je hebt natuurlijk heel veel verschillende plantenziektes.
Ja, klopt.
Hoe laat je die bij dan juist die ene ziekte opsporen?
Nou, in feite wat je doet, het is een vrij binair proces. Ziek of niet ziek? Dus je traint een bij op een bepaalde reactie. Alle planten, ook mensen, dieren, die stoten een reactie af. VOC's, volatile organic compounds, als ze ziek zijn. Hè. Je stinkt een beetje.
Ja, zijn dus eigenlijk stofjes in de lucht die bij op kan pikken.
Dus de reactie op de ziekte, dat is datgene dat de bij kan ruiken tussen aanhalingstekens.
Dus de bij ruikt dat er iets aan de hand is, maar niet wat er aan de hand is.
Nee, maar dus wat die reactie erop, dat is dus weer uniek voor... de ziektes, voor alle ziektes. Dus daarmee kun jij dus een bij trainen op een bepaalde plantenziekte. En het is natuurlijk wel zo, je maakt kortstondig gebruik van een bij. Dus het is niet zo dat als je een week later diezelfde bij weer zou gebruiken, dat hij nog steeds weet. Zijn we onderzoeken daarna? Maar dat is niet de insteek, want je wil juist zoveel mogelijk bijen. Je wil hem terug in de natuur hebben.
Ja, dus... want waarom gebruik je een bij maar kortstondig?
Precies dat eigenlijk. Je wil die bij terug de natuur in hebben. Je wil hem niet misbruiken. Je wil hem inzetten als compagnon, hè, als bondgenoot. En met een beloning weer de natuur inlaten.
Oké. Okay. Want hoe lang leeft een bij eigenlijk?
Wat mij is ook verteld door een hoogleraar. Bij imkers leven de bijen een aantal maanden. En in de vrije natuur... 6-7 weken.
Ja. Dus je wil een bij ook een beetje op tijd met pensioen sturen. Dat hij ook nog iets leuks kan doen met zijn leven in plaats van werken.
Precies. We willen niet gaan industrialiseren met bijen. Absoluut niet. Want ze zijn veel te nuttig in de natuur. Dus die moet je ook echt in de natuur laten.
Ja. Hoe kom je aan die bijen eigenlijk? Haal je op bij een imker?
Ja, exact. Met dank aan het Bijhuis in Wageningen in eerste plaats voor de onderzoeken waar wij nu mee bezig zijn. Dus daar zijn we zeer zeer blij mee dat, dat we die mogen inzetten om in ieder geval nuttig werk te doen en om ook echt impact te kunnen maken.
Ja. Nou, we praten zo meteen verder over die hele bijzondere honingbij. En wat een fascinerend beestje is het toch eigenlijk. Straks gaan we dus praten ook over de toekomst en waar we die honingbij allemaal nog meer bij kunnen inzetten. En over de toekomstplannen van InsectSense. Normaal op deze plek in de uitzending praten we met een van onze foodwatchers. Dat is José van Gerven, maar die is lekker op vakantie. José, ja. Als je dit hoort, heel veel plezier daar in Amerika. Dus we doen het deze keer een beetje anders. We gaan eerst naar de vacatures in food. Michiel Dekkers is hier, uiteraard van DUB, het werving- en selectiebureau als het gaat om food en vacatures in de foodsector. Michiel, je hebt elke aflevering 3 hele mooie, prachtige vacatures bij je waar jullie mee aan de slag zijn. Welke zijn dat? Voor welke bedrijven ben je aan de slag?
Nou, ik heb er vandaag wat meer dan 3 bij me, maar ik heb vacatures voor Lamb Weston, ik heb een vacature voor Ben & Jerry's en ik heb een vacature voor zuivelfabriek De Graafstroom.
Als ijsliefhebber ben ik dan natuurlijk meteen geïnteresseerd in die tweede, maar die slaan we nog heel eventjes over. We beginnen gewoon op volgorde bij nummer 1, Lamb Weston. Die heb je wel eens vaker bij je gehad, dat bedrijf. Wat zoeken jullie?
Dat klopt. En het goede nieuws is dat die specifieke vacature is ingevuld.
Kijk.
Ja, maar Lamb Weston zoekt nog meer mensen. Lamb Weston zit namelijk in een transitie. Zij zijn meer aspecten wat betreft kwaliteit centraal aan het aansturen. En daarvoor zijn ze een nieuwe afdeling aan het opstarten. En daarvoor zoeken wij onder andere een kwaliteitsspecialist, een specificatiespecialist, een certification en audit manager en een officer in dat team. Dus dat zijn 4 posities in Breda.
Kortom, Lamb Weston is behoorlijk aan de weg aan timmeren. Kun je nog heel eventjes een reminder geven wat Lamb Weston ook weer maakt? Wat is het voor een bedrijf?
Dat kan ik. Lamb Weston maakt friet voor de supermarkt, maar onder andere ook voor de quick service restaurants. Dus de frietjes bij de McDonald's zouden ook zomaar van Lamb Weston kunnen zijn.
Kijk eens aan. 4 vacatures. Kunnen we er even eentje uitlichten waarvan je zegt van nou, dat is toch ze zijn allemaal mooi, maar dat is de top of the bill?
Ze zijn anders en vergelijkbaar. Het gelijke aan deze vacature is eigenlijk dat ze uniformiteit moeten zorgen. Ze moeten ervoor zorgen dat alle 6 de fabrieken in Europa op dezelfde manier gaan werken. Dat ze dezelfde management systemen gebruiken. En je kunt je voorstellen, er zijn elk jaar wetsveranderingen. En om dat 6 keer individueel aan te passen, dat is best wel veel werk. Deze functies die zorgen ervoor dat je dat centraal 1 keer aanpast. En dat dat uiteindelijk bijna alle fabrieken op dezelfde manier gebruikt wordt. Maar die fabrieken die moeten natuurlijk wel op hun eigen manier kunnen blijven werken. Dus je hebt wel praktisch inzicht nodig. Want ja, die mensen moeten het systeem wel gebruiken. Het moet voor hun werken en niet tegen hun. Dus in deze rollen ben je actief voor alles. Ben je actief in de fabrieken, ben je actief op het hoofdkantoor. En je zorgt ervoor dat alle touwtjes aan elkaar geknoopt worden.
Dan de tweede. Ja, Ben & Jerry's.
Spreekt tot de verbeelding, hè?
Spreekt tot de verbeelding. Heerlijk. Ja, ijsjes.
Ja, ja, en het is een leuk feitje. 40% van al het Ben & Jerry's ijs wordt in Hellendoorn in Nederland geproduceerd.
Oh, terwijl het toch bij uitstek een Amerikaans merk is, zou je zeggen?
Absoluut. Het is van origine een Amerikaans merk. De oprichters daarvan die hebben ook een heel erg sterk belang in milieu en omgeving.
Ja, waar heel dat, groen, hè? Hele groene absoluut. Ondernemers. Ja, absoluut. Ja,
absoluut. Ja. En dat merk je ook in deze fabriek. En wij zoeken voor Ben & Jerry's in dit geval een technical manager die zich met name ook richt op de productietechnologie. Het verminderen van afval, het efficiënter maken van de systemen. En daar hebben we echt een techneut voor nodig. En je gaat er in deze rol een groot team aansturen van 7 man en daaronder ook nog de maintenance engineers die echt daadwerkelijk in de fabriek actief zijn. En je gaat projecten starten, je gaat de lijnen verbeteren, je gaat nieuwe productietechnologieën opzoeken en implementeren. Kortom, een speelveld waar je alle kansen kunt pakken en echt voorop kunt lopen met nieuwe technologieën en innovaties.
Ja. En wie wil er nou niet werken in een ijsfabriek? Hè?
Wie wil klinkt dat een
beetje
nou
als, ja, dat klinkt een beetje als Sjaakje in de chocoladefabriek, maar dan de ijsfabriek.
Absoluut.
En dan de laatste, De Graafstroom. Dat ken ik niet.
Nee, De Graafstroom is toch al wel een hele oude naam in de industrie. Zij produceren kaas op industriële wijze, maar wel met een ambachtelijke inslag. Zij winnen ook regelmatig prijzen voor beste kaas in verschillende kaascategorieën.
Okay.
Met name produceren zij kaas voor de Nederlandse markt, maar het wordt ook internationaal verkocht. En wij zoeken voor de Graafstroom een proces- en producttechnoloog.
Okay, en wat doet die? Wat is zijn taak of haar taak?
Dat is een bijzondere combinatie. Niet zozeer een bijzondere combinatie, maar het komt niet zo heel vaak voor. Want het zijn twee type mensen, productontwikkelaars en procestechnoloog. De ene is wat meer technisch of technologisch en de andere is wat meer richting product. En in dit geval hebben ze een hele mooie combinatie daarvan gemaakt. Want als jij een receptuur verandert van een kaas, dan heeft dat effect op je proces. En in dit geval moet je dus ook de fabriek in om ervoor te zorgen dat die kaas uiteindelijk met de allerbeste, mooiste kwaliteit en het lekkerste smaak uit die fabriek komt. Dus hier sta je heel dicht op de productieprocessen. Maar ben je ook creatief bezig op het gebied van smaak en op receptuurgebied. Dus het is een hele mooie koppeling van die twee disciplines.
Ja, frietjes, ijs en kaas. Dat waren de ingrediënten voor deze week. Dankjewel Michiel. En als mensen interesse hebben, uiteraard, waar kunnen ze dan terecht?
www.dub.nl met dubbel P. En ze kunnen ons ook direct mailen. Onze contactgegevens staan op onze website.
Nou, de honingbij. We zijn terug bij Leon Schipper. We hebben inmiddels vastgesteld dat de honingbij, de bij, een heel bijzonder beestje is. Met hele bijzondere eigenschappen. Die heel veel ellende in de plantenziektes zou kunnen aanpakken. Of in ieder geval zou kunnen detecteren. Zijn er bepaalde ziekten, waar jullie op targeten? Waarvan je zegt, van nou, dat zijn problemen die we graag zouden willen aanpakken met dit systeem.
Nou, we zijn daar echt nog wel heel erg zoekende in, eerlijk gezegd. Er zijn zoveel mogelijkenheden. Logistiek gezien moet je heel goed kijken van oké, welke markt gaan we inzetten. Plantenziektes, we hebben meerdere testen gedaan, ook voor klanten. Om te kijken van oké, kunnen we in het groeiproces al voortijdig bijvoorbeeld een schimmel of iets detecteren of een ziekte detecteren. Maar goed, nogmaals, we zijn daar verkennend in. Waar we nu mee bezig zijn samen met UNESCO, een soort van planten, denk ik, dat is mycotoxine in granen, hè, schimmels in granen, om die dus vroegtijdig te detecteren. Over 3 weken gaan we naar Kenia, op uitnodiging van UNESCO, om de verkenning te doen om dus deze pilot te kunnen starten en dus dit onderzoek te kunnen gaan beginnen. Want mycotoxine zijn een enorm probleem in heel de wereld blijkbaar. Meerdere ambassades hebben ook contact met ons daarover gehad. Maar goed, we zijn uiteindelijk wel een commercieel bedrijf. We zijn geen onderzoeksinstituut. Dus we moeten wel kijken, oké, waar gaan we ons om berichten? Want ja, we hebben maar 24 uur helaas op een dag. Dus
ja.
Welke specifieke, dat durven we nog niet te zeggen.
Nee, maar goed, dit is een goed voorbeeld. Die tarweschimmel, graanschimmel. Want op het moment dat gedetecteerd wordt in je veld door jouw bijen of jullie bijen. Wat kan zo'n boer daar dan mee?
Ja, daar zijn we nu ook aan het verkennen. Hè? Bijvoorbeeld als je met een silo zit. Er zijn een aantal innovaties geweest. Waarbij je een soort van balletje hebt die zichzelf helemaal naar beneden graaft. Maar door de enorme druk en de hitte was dat niet echt een succes, wat ik heb begrepen. Uiteindelijk zou je het liefst willen dat je met je B-sense houder bij de silo komt. En dus kan ruiken van hey. Hier zit ergens mycotoxine in. En dan kan de betreffende boer kan daar maatregelen op treffen. En dat is in ieder geval vroegtijdig. Want als jij dus in Afrika bent en je hebt die silo dus niet getest. En die graan gaat op het schip. En zoveel weken later komt in Rotterdam aan. Ja, goed. Dat is, dan zit dat hele schip vol natuurlijk.
Dus je hoeft maar één slechte silo echt tussen te hebben om zo'n hele scheepslading te verpesten.
Ja, en de hele pilot met Kenia, met UNESCO, is dan ook daarvoor bedoeld van wat is nou het juiste moment om echt goed te testen en ook effectief te houden. Een goed voorbeeld is dan meer menselijke ziekte met COVID-19. Als je een heel voetbalstadion zou gaan willen testen met bijen, dan heb je 100.000 bijen nodig voor al die mensen. Dat is niet interessant. Dat is niet goed voor de natuur. Het is totaal niet schaalbaar. Dus daar moet je ook van wegblijven van dat soort manieren. Maar juist in landen waar, in dit geval met de bijen, de technische hoogstanden er niet zijn. Hè, met heel veel laboratoriumonderzoeken en apparatuur. Ja, dan zou een bij heel interessant kunnen zijn om in ieder geval die vroegdetectie te doen. Om vanuit daar verder te gaan naar een ander.
Want een bij is gewoon een heel makkelijk inzetbaar middel. Heel laagdrempelig.
Overal ter wereld.
En overal ter wereld, precies. Eigenlijk overal waar je bijen hebt.
Precies.
Ja.
Heel bijzonder.
En trouwens in het Swahili heet een bij een nuki.
Oh?
Ja. Zeg, dat weet je dan voor als je naar Kenia gaat. Dat weet ik dan weer toevallig. Ja, precies. Maar goed, je zegt die tarweschimmel, die graanschimmel, ja. Dat is in potentie natuurlijk een enorme bedreiging voor de voedselvoorziening in de wereld. Want graan is misschien wel het belangrijkste voedsel dat we hebben.
Ja, dat hebben we wel gemerkt de afgelopen tijd.
Exact, want de prijzen zijn enorm gestegen en dat heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Ja. Dan is dit in potentie, deze vinding, deze innovatie die jullie doen, wereldverbeterend en wereldveranderend.
Absoluut, zeker weten. Ja.
Is daar genoeg aandacht voor?
Ja, je zou.
Ja, je wilt natuurlijk altijd meer aandacht voor je innovatie, maar ik bedoel, wordt het gezien?
Het wordt wel gezien. We hebben rechtstreeks contact met de ambassadeur in Kenia onder andere. Het wordt wel gezien, maar net zoals eigenlijk in iedere start-up in Nederland, het investeringsklimaat is gewoon heel moeizaam op heel veel vlakken. Er is heel veel geld. En wij willen echt concrete impact maken wereldwijd gezien. Hè? Want het is een technologieplatform. Je kan er meerdere dingen uiteindelijk mee. Het is gewoon belangrijk dat we vaart kunnen maken. Ja. Waren we in Silicon Valley geweest, even los van het feit dat misschien dan met de bijen helemaal niks tot stand daar was gekomen. Dan had je meteen zoveel geld opgehaald om dit te kunnen gaan uitzoeken en dus in verschillende markten te kunnen verkennen. Wij moeten het net iets anders aanpakken, met iets minder geld dan dat natuurlijk. Desalniettemin zijn we wel heel druk bezig om dus investeerders aan boord te krijgen. En daarbij vooral mensen die niet op het korte termijn zoveel mogelijk geld willen verdienen. Want zo zitten wij persoonlijk ook niet in elkaar. Maar vooral op lange termijn die echt die impact willen maken.
Ja, want dat is, het draait natuurlijk altijd om geld, hè? Je moet genoeg investeerders hebben om alles door te kunnen ontwikkelen.
Inderdaad.
Want aan aandacht geen tekort. Hè? Bedoel, jullie zitten natuurlijk in innovatie in food, wat natuurlijk een toonaangevende podcast is.
Zeker weten.
Op dit gebied.
Wereldwijd nieuws.
Absoluut. Maar jullie zelfs in de Tonight Show kwamen jullie voorbij.
Ja, met Trevor Noah en Washington Post, New York Post. Nou ja, we hebben ook nog de Rusland kant. Maar goed, wereldwijd inderdaad is het heel veel aandacht voor geweest inderdaad.
Ja. En zag je toen in die periode dat er ook in potentiële investeerders zich melden of bleef dat een beetje achter?
Het bleef. Er kwamen wel meerdere investeerders inderdaad op ons pad, maar het bleef toch wel achter. Uiteindelijk, je werkt wel met levende dieren en op een of andere manier is dat toch nog wat lastig voor sommigen. Ja. En dat snap ik ook. En vanuit dat oogpunt moeten we wel heel duidelijk maken van oké, we zetten ze in, we maken geen misbruik van ze en we laten ze ook gewoon weer terug in de natuur.
Ja, precies. Dan even naar jullie bedrijf en ook met name waar jullie je op richten. We hebben het al eventjes gehad over die tarweschimmel. Maar ik kan me ook voorstellen dat de glas- en tuinbouw voor jullie een hele interessante sector is.
Ja, inderdaad. We hebben een van de prijzen in dit vlak gewonnen. De Horticulture Awards.
Ja.
Daar kom je eigenlijk weer bij hetzelfde punt als net uit van maar waar is dan die meest interessante markt? Uiteindelijk is het zo, we zijn bezig met de technologieontwikkeling. Hè? Er zit ook nog wat hardware en software die je erachter moet hebben om het een beetje schaalbaar te kunnen houden. En dat moet wel ontwikkeld worden. Dus daar is gewoon tijd voor nodig. Het mooie van deze technologie is, het is vrij snel te realiseren.
Ja.
Je hebt in feite mensen nodig om te maken en bijen uiteraard.
Ja.
En klaar. Ja. Dus dat is ook gewoon een kwestie van tijd. En dan hebben we ook meer mogelijkheden om steeds meer markten te kunnen verkennen.
Ja. Maar ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld in het Westland heb je die glastuinbouw is tegenwoordig, dat is geen kleine sector meer. Sterker nog, het is een miljardenbusiness in Nederland.
Ja.
Daar heb je natuurlijk kassen van vele hectare groot. Waar jullie wel binnen zouden willen komen, letterlijk en figuurlijk, met de bijen.
Ja, inderdaad. En ik denk dat het vooral voor de houders ervan zeer interessant is. Want we kunnen met deze manier heel eenvoudig een pilot starten.
Hè? Ja.
We zijn natuurlijk op zoek naar betaalde pilots, om dus die ontwikkeling te kunnen bekostigen. Maar als er een bepaalde ziekte is die heel prangend is, dan is het heel interessant om dat in ieder geval te verkennen. Van, kunnen we dit met de bijen en kunnen we dit ook schaalbaar met de bijen?
Ja.
Want dan wordt het natuurlijk vooral voor de glasbouw wordt het heel interessant. En kun je daar ook voor deze mensen natuurlijk een heel verdienmodel achter bedenken. In de zin van meer bijen op die locatie. Je wil natuurlijk niet bij de post bij gaan versturen. Dus als je daar een systeem kan creëren dat daar ook een bijhouder bij komt. Dat daar van mijn part iemand in dienst komt. Of noem maar op, een stagiair van mijn part. Op die manier kun je heel veel leuke, interessante activiteiten ontplooien. Puur door gewoon het aan te gaan.
En je zou natuurlijk ook een combinatie kunnen maken. Hè? Ik bedoel, op het moment dat jij een bedrijfsimker hebt, noem maar even iets. Die bijen kunnen natuurlijk niet alleen ingezet worden om ziektes op te sporen, maar kunnen ook bij bestuiven of iets dergelijks nog een rol spelen, toch?
Zat erop te wachten, dat je het zou zeggen. Dat is inderdaad een van de dingen waar we ook naar aan het kijken zijn. Het is nu eigenlijk gewoon wachten op de juiste persoon die daarmee wil gaan experimenteren. Ja.
Nou, we gaan het zo meteen hebben over jullie andere, wat jullie nog meer doen bij Insect Sense. Maar we gaan het nu even een klein beetje hebben over de toekomst. Want elke gast van Innovatie in Food krijgt van ons een paar vragen voorgeschoteld. Ben je klaar voor om die te beantwoorden?
Kom maar door.
Vier vragen voor overmorgen. Vraag 1.
De food startup die het nog wel eens ver kan gaan schoppen is...
Ja, dat zijn er eigenlijk twee, denk ik. Mozamiet.
Ja, dat is een bekende, hè?
Volgens mij is die wel vaker voorbij gekomen.
Zeker, ja.
Maar daarnaast ook Hackland uit Wageningen.
Wat is dat?
Ja, zij zien het lichaam eigenlijk als een radarwerk, zeg maar, waar persoonlijke brandstof en bouwstenen in moeten. Dus gepersonaliseerde voedsel. En ik heb best wel wat gesprekken gehad met de founders. Ik denk dat het wel heel interessant zou kunnen zijn als aanvulling.
Vraag 2.
Er moet meer onderzoek gedaan worden naar...
Meer onderzoek worden gedaan naar de inzet van insecten, uiteraard. We hebben het natuurlijk over bijen om te ruiken gehad. Maar er zijn nog zoveel andere mogelijkheden die ook, of ideeën ook, die binnen InsectSense rondspoken. Laten we ze inderdaad, zoals jij heel mooi introduceerde, als bondgenoten zien. En laten we kijken om de natuur in te zetten om elkaar te versterken.
Vraag 3.
De innovatie in food waar ik het meest in geloof.
Dat is een hele goede en moeilijke. Als je kijkt naar Mozamiet, maar ook bijvoorbeeld de inzet van insecten voor ons voedsel, zeg maar. Mm-hmm. Insecten als voedsel gebruiken of overblijfselen van insecten. Daar zie ik wel heel veel hel in, moet ik zeggen.
Insecten meer inzetten in onze voedselketen.
Ja.
Dus een naadloos bruggetje naar de volgende vraag.
Vraag 4.
Wat heeft de toekomst, de kweekburger of de insectenburger?
Okay.
Zolang er geen bijen in de kweekburger of in de insectenburger zitten, denk ik.
Nou, ja, precies. Ja, ik denk misschien ook wel de kweekburger dat moeilijk. De meeste... toekomst heeft, maar ik twijfel heel erg. Het zou ook een goede versterking van elkaar kunnen zijn, want het is maar net hoe snel zo'n kweekburger gekweekt kan worden.
De schaal, hè? Dat is het probleem, hè?
Precies. Ja, ja. En dat zou je met insecten heel makkelijk kunnen oplossen, want dat kun je op een postzegel laten groeien, zeg maar.
Ja, terwijl je toch je zit in de insecten. Insecten zijn je bondgenoten, maar wil ze eigenlijk in een hamburger hebben.
Ja, maar moeilijk. Liefst ook niet eigenlijk. Geef me maar gewoon een hamburger, maar dat moet ik misschien niet zeggen.
Nou, dat waren de 4 vragen over de toekomst die we elke gast stellen. Dankjewel voor je antwoorden, Leon.
Natuurlijk. Moeilijke vragen, leuke vragen.
Ja, we gaan nog eventjes door over BeeSense, over InsectSense en alles wat jullie doen. Want jullie zijn ook bezig met... Lumino's.
Ja.
Wat is Lumino's?
Nou, dit is eigenlijk een voorproducer op de bijen, zeg maar. Maar dan schaalbaar en op een chip geplakt. Om het maar even heel snel te zeggen. Gedurende ons avontuur met de bijen zijn we hierop gestoten. En wat eigenlijk het principe is, gechargeerd gezegd, je kopieert de DNA, de genen van een insect, uit de antennes, denk maar fruitvlieg of een bij. En die kopie die plaats je op een chip. En dus dat is een levende chip. En die ligt op een bepaald patroon. En dat is dan weer uniek voor iedere ziekte. En op die manier kun je ook kwantificeren. Dus het is niet alleen binair meer, zoals met de bijen.
Ja.
Maar je kan ook in welk stadium.
Dus je kan niet alleen detecteren dat er iets aan de hand is, maar je kunt ook detecteren wat er aan de hand is.
Precies. Welke pathogeen veroorzaakt bijvoorbeeld een melkziekte bij koeien?
Bijvoorbeeld.
Of welk stadium kanker. Dat zijn voorbeelden. Ik spreek natuurlijk nu voor mijn beurt in de zin van dit moet natuurlijk onderzocht worden. Maar ja, daarmee kun je kwantificeren.
Ja, mag ik het vertalen als leek zijnde als een elektronische bij?
Ja, kun je, ja, zou je prima kunnen zeggen. Ja.
Leon, dankjewel dat je aanwezig wilde zijn in deze podcast. En dankjewel dat je wilde deelnemen aan deze podcast. Uiteraard. En natuurlijk heel veel succes met de bijen, met Insect Sense en met alles wat jullie mee bezig zijn.
Dankjewel.
Dankjewel. Dit was hier een aflevering van Innovatie in Food. Blijf ons volgen, blijf luisteren voor de mooie innovaties in de foodsector. En volgende keer praten we weer over een nieuwe ontwikkeling. Dankjewel voor het luisteren en tot ziens.
Heb je ideeën of zie je ontwikkelingen, dan horen we heel graag van je. Je kunt ons bereiken via innovatieinfood.nl. Dit was hem weer. Tot de volgende keer.